Wel, goedenavond, vrienden. Aan het begin van de bijeenkomst ben ik volgens contract, zou ik zeggen, verplicht te vertellen dat we niet al weten dat we onfeilbaar zijn. Niet dat u dat zelf niet gemerkt zou hebben, maar dan bent u gewaarschuwd. Ik heb geen bijzonder onderwerp voor handen, dus wanneer iemand een suggestie heeft in de zaak...
Het ligt aan de ene zijde.
Als ik het goed begrijp over de toren van Babel. Nou, ik heb er hier twee, die zullen we er dan maar uithalen. De een die zegt het leven aan gene zijde. De ander die roept iets over autoritaire of anti-autoritaire opvoeding. Ja, kijk, ik vind dus dat de mensen die anti-autoritaire opvoeding voeren staan vaak zo autoritair optreden, dat het erg moeilijk is om uit te maken wat ze nou eigenlijk voor staan. Maar goed, daar komen we dan ook op terecht. Laten we maar beginnen met het leven aan onze kant. We kunnen daar een beetje, ja, een soort VVV-brochure van maken, vertellen hoe mooi het is. Maar dan valt het u later toch weer tegen. En laat ik het daar maar liever precies vertellen zoals het is. In de eerste plaats moet u zich goed realiseren dat je bent zoals je denkt te zijn. En dat je in de geest dus eigenlijk jezelf ziet zoals ook een ander je ziet. Dus iets wat op aarde zelden voorkomt. Het betekent dat je hele wereld is opgebouwd uit de dingen waar jij aan denkt. En als ze zeggen zomerland, en de een die heeft het over mooie bloemetjes en beestjes, de ander die heeft het over huisjes en derde over bergen, tuinen en meren, dan moet u zich realiseren dat zijn denkbeelden. Het is geen objectief bestaand geheel. Mensen die dat van elkaar overnemen, beleven het wel als een werkelijkheid, maar elke gedachte kan het veranderen. Is het leven aan gene zijde altijd beter dan op aarde? Nou, het ligt voor een groot gedeelte aan jezelf. Kijk, als u overgaat met het besef dat u zo'n ellendeling bent, dat u niemand wilt ontmoeten uit angst dat ze erachter komen, dan leeft u wat men noemt in het duister. U sluit zich af voor alle indrukken die u kunt ontvangen. U heeft geen contact in gedachten met anderen. Denkt u daarentegen, wat kan het mij schelen? Och, dan blijkt heel vaak dat dingen die op aarde misschien zwaar geteld hebben, weinig betekenis hebben. En dat eigenlijk iedereen alleen de moed dient te bezitten om dus het licht en de waarheid omtrent zichzelf te aanvaarden. Er zijn, zo zegt men, veel sferen aan onze kant. Nu is een sfeer in feite niets anders dan een hemelbol. Nou, dat komt zo'n beetje uit het Griekse, daar dachten ze nog dat de sterretjes in verschillende bollen om de aarde heen gegoten zaten. Maar een sfeer is een wereld. Maar hoe kun je een wereld onderscheiden wanneer het bestaan afhankelijk is van voorstellingsvermogen alleen, van wat je denkt? Wanneer mensen spreken over sferen, dan delen ze in. Maar in feite zou je beter kunnen zeggen, wanneer iemand in staat is meer indrukken van buitenaf te verwerken, verandert zijn wereldbeeld. En daardoor zijn voorstelling van zijn eigen mogelijkheden, zijn besef van zijn eigen wezen. En dat noemen ze dan een hogere sfeer. Geliefde vragen zijn ook, zal ik ieder die mij is voorgegaan en mij lief was, terugvinden? Ja, dat is zo. Want per slot verrekening, wanneer je een band hebt met iemand, een innerlijke band, dan blijft die ook bestaan wanneer je doodgaat. En dit betekent dat je elkander steeds weer ontmoet, dat je elkaar terugvindt. Dan zijn er natuurlijk ook mensen die in grote moeilijkheden komen, nietwaar? Neemt die weduwnaar, 5 keer getrouwd, nietwaar? Iedereen ontmoeten. Ja, hoe moet dat nou, zei? Nou ja, het antwoord was heel eenvoudig. Kijk eens, seks. Ik hoop niet dat voor u een teleurstelling is, maar speelt in de sferen praktisch geen rol. Dat is ook weer begrijpelijk, want seksualiteit is een materieel proces. Op de achtergrond kunnen gevoelens schuilen, die wel belangrijk zijn, die blijven geestelijk bestaan. met het idee van dit is van mij en de rest blijft eraf of zo, dat is er niet bij. En ook over baas en eigen buik hoef je niet meer te spreken. Kijk je dan naar al die verschillende wereldjes die er zijn, dan valt je op dat de mensen zelf dus eigenlijk heel veel verschillende voorstellingen hebben opgebouwd over dat hiernamaals. Er zijn mensen die denken dat ze terechtkomen bij de lotusvijvers. Dat zijn meestal mensen met Vedische achtergronden. Dus een beetje Indische achtergrond zo. Er zijn mensen die gaan naar de hemel. Ja, die zitten daar in de theaterzaal te wachten tot het doek opgaat en God zich manifesteert. Met steeds dezelfde voorstelling. En als je hem 100 keer gezien hebt, dan heb je er ook genoeg van. Dat kunt u zich misschien voorstellen. Altijd weer hetzelfde halleluja. Hetzelfde licht. En dezelfde Sinterklaasstem, want zo denken die mensen. En dan kom je langzaam maar zeker tot begrip dat de werkelijkheid een beetje anders is. En dan vervaagt dat beeld en dan krijg je ook meer contacten. Zomerland is ook een heel geliefde voorstelling. Er zijn erg veel mensen die op aarde al bezig zijn om zich een huisje in het hiernamaals op te bouwen en in te richten. Maar ja goed, terwijl ze op aarde zijn en niets beters te doen hebben, kunnen ze hun gang gaan. Maar het is wel zonde van de tijd wanneer ze iets beters hadden kunnen doen. Want dat huisje, dat is alleen maar een denkbeeld. En op het ogenblik dat je dus overgaat en je denken verandert, nou ja, dan heb je geen huisje meer. Dus heb je al die moeite voor niks gedaan. Sommige mensen houden ervan om in vormen te denken en te leven. Daarom hebben we een hele reeks van wereldjes of sferen of hoe je ze noemen wilt, waarin die vorm een rol speelt. Je zou een stadsbewoner tegen kunnen komen die ergens op een terrasje zit met een glaasje sherry. Die sherry doet hem niets meer, maar het terrasje is zijn idee van gezelligheid, van zich prettig voelen, dus hij zit daar en kijkt naar zijn herinneringen. Een ander zit misschien in de bergen in een soort tempeltje te mediteren. Dat is voor hem het summum summarum van ontspannenheid, van openstaan. En dan beleeft hij dat, en anderen die met hem harmonisch zijn, die zien dat. Maar die vormen verdwijnen op de duur. Kijk, het is eigenlijk een klein beetje dan, zoals het ook bij u wel is wanneer u bepaalde artikelen koopt. Er zit een schitterende verpakking omheen, de vorm. En in het begin vind je het haar zonde het pakje open te maken. Maar uiteindelijk wil je dan toch wel weten wat erin zit. En dan heb je iets heel anders. Wij noemen die werelden vaak werelden van trilling. Vereenvoudigd zeggen we dan ook nog wel eens geluid en licht. En dan spreken we weer over het multicolor licht, het veelkleurige licht, het eenkleurige licht, het witte licht, het verblindende licht en zo ga je door. Kijk, dat zijn allemaal alleen maar termen waarmee een bestaanstoestand probeert aan te tonen. Maar elk bestaan is een voortdurende trip eigenlijk. Een voortdurend beroerd worden door invloeden, een voortdurend veranderen eigenlijk van je wereld, alsof ze helemaal amorf is. En wanneer je daarbij steeds weer meer antwoorden kunt geven op die indrukken die je bereiken, dan stijg je steeds hoger en ga je dus steeds minder letten op de vormgeving en steeds meer op de essentie en dan kom je vanzelf bij het witte licht terecht. Dus leven in het hiernamaals is over het algemeen een aardig bestaan. Nou, dan zijn er ook nog mensen die zeggen, ja, maar waarom doen jullie uit de geest niet meer voor ons? Ja, kijk, wij bevinden ons in de situatie van een broedse kip. Het ei is gelegd en dan kun je alleen maar de zaak warm houden, pappen en afwachten. Je kunt misschien proberen de mensen wat te leren, maar je kunt niet zo volledig en direct ingrijpen in hun leven als je dat vaak zou willen. En misschien is dat maar goed ook, want de geest is niet volmaakt. Die heeft ook zijn eigen ideeën. En stel je voor dat er een leger des heilsgeest komt, nietwaar, die denkt, nou moet er maar eens wat gebeuren en die roeit even de hele Hare Krishna beweging uit, of omgekeerd. En dat zou denkbaar zijn. Dus dat is er niet. Je hebt mogelijkheden. Maar kun je veel leren? Nou, je kunt beter begrijpen. Een geest kan erg veel wijsheid opdoen. dat een geest veel meer geconfronteerd wordt met de kern van de zaak. Maar aan de andere kant, op aarde ontwikkelen ze steeds verdere specialismen. Dat kan een geest maar moeilijk bijhouden. De geest kan zijn kennis dus niet vergroten zoals men dat op aarde pleegt te doen, maar kan dus wel doordringen tot de kern van de zaak. Terwijl kennis in feite steeds verder uiteenvalt in specialismen op aarde, zal elk streven naar kennis in de geest gericht zijn op synthese. Dat is het grote verschil. Waarom we doorkomen, is ook zoiets wat ze graag willen weten. Nou, kijk eens, wij zijn voorstanders van een anti-autoritaire opvoeding. Ja, ik zeg dat zo, maar dat is waar. Kijk, er zijn genoeg geestelijke groeperingen en bewegingen die u kunnen helpen om bewuster te worden. Maar ze hebben één nadeel. Ze zeggen, je moet je persoonlijkheid ondergeschikt maken aan mijn stellingen. Daar zijn wij nou toevallig op tegen. Wij zeggen juist, je moet zelf leven en wij geven je onze denkbeelden, onze stellingen, een deel van onze kennis, in de hoop dat je daar zelf iets mee doet. Het is veel beter dat je dus een klein beetje minder in het gelid loopt en zelfstandig denkt en leeft, dan dat je precies alles doet zoals wij zeggen dat het goed zou zijn, en in feite vergeet om zelf te leven. Dus ja, wij werken dus omdat wij geloven dat elke mens in zichzelf de kracht en de mogelijkheden heeft om enorm grote dingen tot stand te brengen. Niet alleen gewoon stoffelijk, maar ook, u zegt occult of paranormaal. U bent veel meer en u kunt veel meer dan u ontdekt. We proberen u te helpen om het te ontdekken. Wat u ermee doet, ja, we hopen iets goeds, maar dat moet u zelf doen. En dan zit ik meteen bij mijn tweede onderwerp. Want kijk eens, wanneer je te maken hebt in deze maatschappij van u met onderricht, dan kun je zeggen, we willen het vrij laten of we moeten het heel disciplinair opvatten. Maar in alle gevallen heb je te maken met de noodzaak het kind zodanig te dresseren en van basisgegevens te voorzien dat het past in de maatschappij waarin het moet leven en waaruit het ook het onderricht krijgt. Ik dacht dat elk kind zijn eigen bijzondere kwaliteiten heeft. De een maakt goede opstellen, de ander rekent goed, bij wijze van spreken. En de ander die kan beter tekenen of is misschien een goede voetballer. Is tegenwoordig ook een goed beroep nu, hè. Krijgt uiteindelijk je salaris doorbetaald wanneer je weer een voetbalknie hebt, dus niet zo gek. Maar wat heeft die wereld nodig? Kijk, uw maatschappij is een maatschappij van productie en consumptie. Zolang als dat bestaat, heb je mensen nodig die in staat zijn om te produceren volgens de regels van de gemeenschap en die vanuit de productie van die gemeenschap voldoende consumeren. En als je daarover nadenkt, dan is een mate van autoriteit bij het onderwijs, dacht ik toch niet, helemaal te verwerpen. Er zit iets anders bij, maar dat hangt niet alleen maar met het onderricht samen. Dat is ook met de huiselijke omstandigheden. Kijk eens, kinderen, die hebben nu eenmaal de neiging om zich uit te leven. Ze zijn tamelijk spontaan, ze zijn vaak ook erg agressief, of je dat nu merkt of niet. Wanneer ze nu in een huiselijk milieu leven, waar ze precies moeten doen wat hen gezegd is, en ze komen op een school waar geen discipline is, dan zullen ze al hun frustraties van thuis op die school uitleven. Dan is het dus niet meer mogelijk om een school te hebben met een gewoon onderwijssysteem dat dan wel antidisciplinair moet zijn. Wanneer de kinderen ook thuis steeds meer verantwoordelijkheden krijgen en aan de andere kant ook leren dat het niet aanvaarden van verantwoordelijkheden consequenties heeft, want dat hoort er wel bij, dan zou je ze op een school kunnen brengen waar ze het onder elkaar maar uit moeten vechten. Dan zou het onderwijzend personeel alleen moord en doodslag moeten voorkomen en bereid moeten zijn om ieder te helpen om te leren. Ik weet, dan zullen ze de eerste 3 maanden niets doen, dan leren ze bijna niet. Maar dan willen ze toch eigenlijk ook wel weer meedraaien met die anderen die wat ouder zijn en die wel wat geleerd hebben. En dan gaan ze dus leren en dan hebben ze daarbij hulp nodig. Maar laat ze die hulp vooral onderling geven en zorg alleen maar dat ze geen grote fouten leren. Dan zit je in het ideaal onderwijs. Dat is volledig antidisciplinair. Het betekent dat een kind eigenlijk de redelijke rechten van de volwassenen krijgt, maar daarmee ook, dat mag je niet vergeten, de redelijke verplichtingen die de volwassenen hebben. En wanneer je dat kunt bereiken, dan krijg je dus mensen die veel meer uitgebalanceerd zijn. Dit schijnbaar spelend leren, want daar komt het in het begin vooral op neer, dat kun je terugvinden in primitievere gemeenschappen. En dan valt op dat de meeste mensen daar toch wel erg evenwichtig zijn. Ze hebben weinig last van allerhand psychosen en weet ik wat nog meer voor mooi benaamde kwalen, die eigenlijk alleen maar betekenen dat de persoonlijkheid ten dele verminkt is. Deze mensen leren spelend, maar het leren betekent dat ze een taak kunnen vervullen. Een taak vervullen geeft hen belangrijkheid. Hun belangrijkheid stijgt naarmate ze meer taken juister kunnen vervullen. Niet dat ze minder zijn, maar ze worden gewoon als beschermd goed behandeld, zolang ze niet mee kunnen. En naarmate ze meer kunnen, krijgen ze ook meer de kans om zelf mee te praten en voorstellen te doen aan al die dingen. Kijk, die mensen die zijn dus psychisch gezien er beter aan toe dan de meeste kinderen in uw beschaafde maatschappij. Ik dacht dat dat een soort onderwijs was waar je toch wel voor zou moeten voelen. De vraag is alleen, in hoeverre is het mogelijk? En dan bekijk ik het van mijn kant uit, en dat zult u misschien wel weer onjuist vinden, maar dan zeg ik, wanneer ik een maatschappij zie die zozeer de vrijheid van onderwijs voorop stelt, dat ze op een gegeven ogenblik barst van de sociale werkers en geen straatvegers meer overhoudt, dan is er iets fout in die maatschappij. Dan is daar geen sprake meer van een reële functieverdeling. Wanneer er mensen zijn die wel op een kantoor willen werken, of dokter of advocaat willen worden, of een andere tak van wetenschappen, misschien ook sadisten, die worden tandarts of zo. Maar ja, onder druk natuurlijk. Je kunt nooit uitleven, dan hou je geen klant meer over. Ja, de klant had ook geen tand meer over, maar dat is weer wat anders. Maar ik wil maar zeggen, wanneer je dus dat zo bekijkt, dan is uw onderwijssysteem in feite loskomen te staan van de maatschappij. Dit betekent dat uw onderwijs voortdurend meer mensen aflevert die minder in staat zijn om in die maatschappij een feitelijke rol te spelen. Het resultaat is dat ze die maatschappij willen veranderen. Maar die verandering van die maatschappij betekent niet dat ze daardoor meer capaciteiten krijgen en dus meer maatschappelijke betekenis. Anders dan datgene wat ze zich ten koste van anderen tijdelijk verwerven. Het is geen juist systeem. Ik dacht dat je uit moest gaan van het spelende leren, inderdaad. En dit betekent ook voor mij, misschien bent u het er niet mee eens, maar dat een leerproces zo vroeg mogelijk moet beginnen. En wij doen dat ook, wij praten over het leven in Tiernamels waar u hier niets aan hebt, maar later schiet het u misschien te binnen, op het ogenblik dat u zich afvraagt, waar ben ik nu? En dan eens naar beneden kijkt en zegt, slaap ik nu of ben ik al overleden? Nu hè? Dus dat is voorbereidend onderwijs. Ik dacht dat het kind van ongeveer 4-jarige leeftijd af, 3 jaar zou misschien ook nog kunnen, tot ongeveer de 8-jarige leeftijd eigenlijk een soort spelend leren zou moeten nastreven. Dit betekent dat er een kindermaatschappij bestaat waarin beperkte bescherming wordt gegeven, maar zeer beperkte, waarbij gelijktijdig leiding aanwezig is, omdat kennis een punt van waardering betekent. Daardoor tel je meer mee. Dan zou je van daaruit als vanzelf ook een gemakkelijker keuze krijgen voor die kinderen van ongeveer 8 jaar. Ze hebben dan hun eigen specialiteiten ontwikkeld en zouden dan een verder onderwijs kunnen volgen dat speciaal ook voor hen toegesneden is. Wanneer we daarbij ook weer zoveel mogelijk het persoonlijk werktempo aanhouden, ja, denk aan Montessori, denk aan Dalton, dan krijg je daarbij ook weer de mogelijkheid voor ieder om zich optimaal te ontwikkelen. En dan zou je, en volgens mij zou dat rond de 12 tot 14-jarige leeftijd moeten liggen, uiteindelijk een beslissing moeten treffen voor een beroepsvoorbereiding. Die heb je nu eenmaal nodig. De een wil naar de universiteit en de ander wil timmerman worden, maar je moet er iets voor weten. Dat kan in die tijd het gemakkelijkst gebeuren, ook al zullen er misschien dan meer aanstaande ministers dan tramconducteurs uitkomen. Maar dat is helemaal niet erg, want heel veel mislukte ministers kunnen dan tramconducteur worden. Dus, als je dat zo bekijkt, dan heb je zo eigenlijk een systeem dat veel meer is toegesneden op de werkelijke psyche van de mens. Een mens is nu eenmaal in zijn aanleg een competitief groepsdier. Dat wil zeggen dat hij graag concurreert, zich afzet tegen anderen. Wanneer je een disciplinair onderwijs gebruikt, waarbij je deze competitie in feite onderdrukt in het leermateriaal, zul je gelijktijdig ook de mogelijkheid van betere en scherpere en meer persoonlijke ontwikkeling ten aanzien van de leerstof onderdrukken. Dat lijkt me niet juist. Een wereld van ideale mensen, niet dat ik geloof dat die binnenkort komt, hoor, dus... is een wereld van mensen die elk voor zich en op hun eigen wijze reageren. Mensen die zoveel respect hebben geleerd voor hun medemens, dat ze die medemens niet lastig vallen en in samenwerking altijd zoeken naar een soort compromis. Deze mensen hebben geen wetten of geen regels nodig. Zelfs bestuur is er maar in beperkte mate nodig, omdat de werkelijke bestuurlijke factor voor een merendeel kan worden overgenomen door de bestaande noodzaken. We hebben zoute pinda's nodig, nou dan hebben we iemand nodig die ze gaat halen. Iemand die ze brandt, niet waar, iemand die ze pelt, iemand die ze zout en weet ik wat nog meer bak. Klinkt wat overdreven als je het zo zegt. Maar wanneer ik nog even terug mag keren naar de geestelijke werelden, die voor mij zo langzaam maar zeker meer thuis zijn geworden dan de uwe, dan zie ik daar eigenlijk al die mensen die overgaan, leven in droomwerelden, waarbij de overbodigheden waar ze zich aan vastklampen, een belemmering vormen voor een vrij ontwaken tot het geestelijk bestaan. Kijk, en dat kan er bij mij niet in dat dat gezond is. Ik zie dit altijd als een nadeel dat zo groot is dat er geen voordelen van ervaring tegenover kunnen worden gesteld als volledige compensatie. Wat is verder belangrijk, ja. Een mens wordt tegenwoordig materieel onderricht. En dat houdt misschien wel in dat hij weet wanneer de slag bij Nieuwpoort was. Maar het houdt niet in dat hij werkelijk leert begrijpen wat bijvoorbeeld denken en gedachtenkracht in kunnen houden. Hij weet natuurlijk dat fascisme slecht is, maar hij weet niet wat de eigenschap is waardoor het slecht werd. Kijk, dat deugt ergens iets niet, hè? En aan onze kant heb je dat ook zo. U zult heel verbaasd zijn wanneer u hoort dat er bij ons een sfeer, een lichte sfeer, die nu langzaam maar zeker begint te verwazen, maar waarin heel veel mensen die het heus goed bedoelden, allemaal ijverig heil riepen tegen een vuren, die op dat moment althans in die sfeer nimmer lijfelijk aanwezig kon zijn. Want die had andere problemen waarmee je af moest rekenen. Het is zo krankzinnig als je dat ziet. Waarom zou men de mens alleen ontwikkelen op materieel terrein? Waarom zou je niet, zeker met de jongere kinderen, eens wat spelletjes spelen die op telepathie bijvoorbeeld zijn gebaseerd? Raden welke kaart de meester trekt of zo, of de juffrouw. Waarom zou je de mensen niet bijbrengen dat je met gedachtekracht veel kunt doen? Waarom zou je de mensen niet duidelijk maken dat je met een bepaald proces, dat misschien zelfs suggestie genoemd kan worden, je eigen lichaam aanmerkelijk beter kunt gebruiken en beheersen dan zonder dat? Psychisch trimmen kan voor de gezondheid meer betekenen dan het gewone trimmen, want degenen die daar aan beginnen zijn meestal degenen die zich een hartverlamming trimmen, omdat ze te lang gewacht hebben voor ze ermee begonnen zijn. We krijgen bij ons regelmatig van die gevallen binnen tegenwoordig. Kijk, en dat is nu het laatste wat ik ga proberen te zeggen. Je kunt denken, maar gedachten zijn krachten, of je het gelooft of niet. Wanneer u denkt aan een bepaald iets, en u doet het alleen, dan kunt u misschien wat kracht overbrengen. Wanneer u dat met de hele zaal doet, dan is er veel meer kracht. Dan kunt u meer kracht overbrengen en u kunt ze zuiverder richten. U denkt toch niet dat al die volkeren die bepaalde gewoonten hadden, bijvoorbeeld voor gebed moet een quorum zijn, dat die dat voor niets doen? Dat is niet alleen een religieuze, het is ook een praktische regel. Wanneer een aantal mensen samen zijn, volledig zijn afgestemd, dan kunnen ze daardoor beter de hogere kracht bereiken en beleven. En dat geldt voor u en dat geldt voor iedereen. Je kunt gevoeliger worden op telepathisch terrein. Wanneer u leert om niet alle opkomende gedachten zonder meer weg te varen, maar om die gedachten die ineens zo onverwacht in u opkomen eventjes te noteren en eens te kijken waar het vandaan komt, zult tot uw verbazing ontdekken dat u heel veel impulsen ontvangt van mensen met wie u op enige wijze harmonisch bent. U zult daarnaast ontdekken dat u ook meer impulsen uit de geest ontvangt dan u ooit gedacht hebt. U kunt zoveel meer, maar dan moet de mens niet beschouwd worden als een lichaam dat getraind moet worden, voorzien van een biologisch computertje waar de juiste gegevens in moeten worden gestopt. Dan moet die mens gezien worden als een wezen dat ook psychisch, zo goed als mentaal, ontwikkeld moet worden. De mogelijkheid moet krijgen om zich te ontplooien, zich ook daar moet kunnen specialiseren. Want dat, mijn vriend, is veel belangrijker dan u denkt.
Kunnen we dan nu een proef meenemen met alles aan?
Ja, we kunnen dat natuurlijk doen als de rest het nou ook leuk vinden, kan dat?
Ja.
Nou, goed. Er is wel eens meer gedaan en waarom zou het niet weer doen? Moeten we het wel eens worden? Hebben we een of ander doel waar we aan gaan denken? Is er iemand die denkt, nou, ik wil een bepaald iemand helpen, bijvoorbeeld? Ja? Nou, als we nou die eerste twee eens nemen, al die andere jaartjes niet, hè? Dan wordt het te veel. Dan gaat u dus, die twee, gaat proberen, nu u luistert niet meer, u bouwt alleen een voorstelling op van degene die u helpen wilt, en de wijze waarop u het wilt doen. Ja? Goed. Ja, dat is heel eenvoudig namelijk. We hebben een soort piloot nodig, een gids. Hè? En dat kunnen zij het beste opbouwen, want zij weten waar ze die kracht naartoe willen sturen. Dan hoop ik alleen maar dat de rest nou ook niet zo vervelend is om te zeggen, hè, als ik niet aan de beurt kom, dan doe ik niet mee. Hm? Dat is ook zo vervelend. Luister, u kunt allemaal denken, ja? Nu moet u zich alleen maar voorstellen, het is gewoon een beetje zelfsuggestie, hè? Gaat zich voorstellen, nou, er komt bij u, zo, laten we zeggen op het voorhoofd, is een mooie plaat. Er gaat van uw voorhoofd, gaat er op het ogenblik een draad van licht en die komt zo naar mij toe, ja? Eventjes, gewoon rustig ademhalen, verder helemaal niet zo, weet u wel, dan gaat het misschien de verkeerde kant uit. Nee, gewoon, u denkt nu, ik heb kracht en wat ik aan kracht heb, of het veel of is of weinig is, dat stuur ik met een straaltje hier naar het lichaam toe, dat daar op het ogenblik gemanipuleerd wordt. Zo, neem het hier, zo, hier. Weet je wel, even boven het hoofd, is gezellig. Dan heeft tenminste dit medium één keer in zijn leven een heilige kransje gehad. onverdiend, maar hij toch leuk. Goed, we gaan beginnen dus. U daar, die twee jaar, die twee eerste jaartjes, hè. Uw voorstelling nu goed opbouwen. Probeer, doe je ogen dicht, probeer te zien wat u gaat doen. En u allemaal nu. Eventjes ontspannen, gewoon ontspannen, ja. Goed, die kracht die komt hier naartoe, ja. Beetje meer, zo. U heeft veel meer dan u geeft, kom. Beetje royaler. En ook niet zo gniffelen van, God, wat is het leuk. Eventjes serieus nu. Al die gedachten hier concentreren. Ik moet wachten tot die beelden scherp genoeg zijn voor mij om te reageren, dus even volhouden. Ja, dank u. Die kracht gaat nu uit. U volgt u beide gedachtensporen. En dan moet u maar eens informeren of dat uit heeft gehaald. Kijk, dit is een heel experiment. Degenen die gevoelig zijn, die hebben een spanning gevoeld. Nou, dus helemaal niks bijzonders, dat staat er altijd. Het is gewoon een kwestie van een emotioneel geboeid zijn, waardoor uw eigen uitstraling ietsje verder uitstulpt dan normaal en gevoeliger wordt voor andere uitstraling in de buurt. U heeft geen van allen iets verloren. U heeft geen kracht gegeven dat u zegt, ik word er moe van. Want daarvoor was het niet genoeg. Het was een vonkje wat u nodig heeft om van hier naar de Dam te lopen. Meer kracht kost het u niet. Nou, dan hebben we dat experiment dus gedaan. Stel nu dat er een resultaat is. Wat hebben we dan bewezen? Dat we niet bewezen dat hier een geest zit. Dat we niet bewezen dat er een kosmos mogelijk is met allerhand wetten waar we niks vanaf weten zolang we mens zijn. Dan hebben we alleen aangetoond dat wanneer mensen een ogenblik maar met de juiste intensiteit zich concentreren, er dingen kunnen gebeuren die niet materieel verklaarbaar zijn. Indirect hebt u bewezen dat u, ook al weet u zelf niet hoe, kracht kunt afgeven en die aan anderen kunt toesturen. Kijk, en als je dat nou doet, dan moet het u toch duidelijk zijn dat u nog veel meer kunt. Dat u eigenlijk te lang in een materialistisch, pseudologisch corset van dat kan wel en dat kan niet geleefd heeft. Natuurlijk, de maatschappij vindt het leuk als u mooi ingeregen bent, maar laat uw geestelijke wespentuin maar een beetje uit. U adem kunt halen, geestelijk. Want dan komt het ogenblik dat autoriteit niet meer nodig is. Dat je de bescherming die autoriteit ook vaak geeft, waardoor veel mensen eigenlijk vragen om beheerst worden, die valt ook weg. Dan kun je misschien voor het eerst eens anti-autoritair, maar wel volledig jezelf met geestelijke krachten werken. En dan voel je aan wat mogelijk is in die wereld rond je en wat niet. Dan voel je aan dat een ander ook recht heeft om zichzelf te zijn. Hoe dan ook. En dan ga je misschien een beetje beter begrijpen wat leven is. En als u begrijpt wat leven is, een voortdurende wisselwerking op geestelijk, mentaal en materieel terrein tussen mensen. Dan zult u zoveel krachten, voorstellingen, waarden leren aanvaarden en erkennen dat u wanneer u in onze wereld komt niet meer blijft zitten in zo'n kartonnen hemelwereldje en niet meer u gekluisterd voelt aan een geestelijk opgebouwd huisje waar je nog elke dag stofzuigt. Maar dat je werkelijk als een vrije geest voortdurend de gedachten, de werkingen, de inhoud van anderen in jezelf kunt ontvangen, kunt valueren, de betekenis voor jou daarvan kunt begrijpen en zo steeds verder je bewust worden van het kosmisch geheel. Nou, ik dat er ook nog bij heb gezegd, vind ik dat het genoeg is, maar misschien is er iemand die commentaar heeft of opmerking, nou dan vertel je het mij.
Ja,
Nou, misschien heb je wel eens een heel abstracte kunstzinnige film gezien, hè? In het begin boeit hij, maar op den duur is het traag en alles herhaalt zich. En wat doe je dan? Ga je weer naar buiten. Als je in de geest zit en je kunt niets nieuws meer opvangen, zodat je steeds weer eigenlijk zit met hetzelfde herhalende weten en beleven. De steeds weer gelijkblijvende impulsen waar niets meer bij komt. Dan komt er een ogenblik dat je zegt, nou ik vind het nou taai. Laat mij ergens anders naartoe gaan. En dan ligt het er maar aan wat voor bewustzijn je bereikt hebt. Er zijn dan een hele hoop entiteiten die zeggen, nou ik reïncarneer, ik ga naar de stof toe. Want daar kan ik de beste indrukken weer op doen, waardoor ik mijn besef kan uitbreiden, mijn vermogen tot reageren op anderen groter kan maken. En er zullen er ook zijn die zeggen, nou ik ga in een andere sfeer werken. Ik ga daar activiteiten ontplooien. En door de wisselwerking die ik dan op een specifiek terrein krijg, zal ik misschien weer in staat zijn in mijn eigen wereld toch te gaan reageren op nieuwe impulsen en zo weer rijker worden en een juister begrip en een grotere harmonie op te bouwen. Dus zo zit dat eigenlijk.
Heeft dit dan te maken met het grote geheel, God?
Ik dacht niet dat er iets zou zijn wat niet met God te maken heeft.
Ja, maar is dit dan het verlangen van het reïncarneren?
Het verlangen van het reïncarneren of dat God is, ja, God is een naam. Hè. Ik denk dat je het eerder kunt zeggen dat reïncarnatie en al wat wij doen, al ons streven eigenlijk, voortkomt uit de behoefte om volledig te zijn.
U zegt door goede gedachten kan men dingen doen. Maar wat die profeten nou duizenden jaren hebben voorspeld en wat dan nu uitkomt, met ik zal een water vergiftigen en ik zal de volkeren tegen elkaar opzetten, ja. Dus wat nu zichtbaar is, wat ik helemaal vroeger nooit kon begrijpen, maar kunnen wij dat tegenhouden?
Je die kunt het niet tegenhouden, maar je kunt het ten goede keren.
Kan dat?
Ja.
Dus dan denken we er niet aan.
Het is zo, wanneer je uitgaat van de voorspellingen die u als basis gebruikt, dan is het einde der tijden nabij.
Hè? Nou, daar ben je bang voor, dat is gelukkig, maar...
Nee, dat vind ik ook geen reden om bang te zijn, per slotverrekening, dan wordt het toch bij ons geprolongeerd, dus...
Ja.
Maar
je voelt, je krijgt zo'n schuldgevoel, en dan denk ik,
waarom?
Wat kunnen we hier aan doen? We kunnen hier niet
wat kun je doen? Je kunt proberen als mens zelf zo bewust mogelijk te leven, je zo harmonisch mogelijk op te stellen, tegenover God, maar vooral ook tegenover je medemensen. Want God is ook in het leven van die medemensen tegenwoordig. Je kunt proberen jezelf te ontwikkelen, en dan kun je die aarde niet terugdraaien. Maar wat je wel kunt doen, is een mentaliteit scheppen, waardoor de ramp tot staan komt, laat ik het zo noemen. Dat kan. Want zelfs nu nog zijn die rampen waar u over spreekt, de tekenen waar men mee werkt, van betrekkelijk kleine omvang. Wat er gebeurd is bij Brazilië, ja. Dat was giftig gas uit het water. En ze vertellen dat al geer zijn omdat ze niet helemaal ervoor uit willen komen dat er nog andere dingen liggen op die zeebodem die mee aansprakelijk zijn. Maar goed. Wanneer je kijkt naar wat er elders gebeurt, dan zeg je, ja goed, ik begrijp dat dit proces gaande is. Maar het is een proces dat niet onomkeerbaar bestaat. Wanneer je nu weer minder auto's laat rijden, meer bomen plant, dan herstelt de atmosfeer weer haar normale samenstelling. Het leven op aarde is een voortdurend evenwicht. Ecologie zeggen ze dan. Dit evenwicht is op dit moment verstoord, maar het kan zich herstellen en zal dit ook doen. De enige vraag is of de mens dit herstel toe zal laten in een tijd dat menselijk leven inbegrepen is in het nieuwe evenwicht, of voortdurend de pogingen tot evenwicht blijft verstoren, tot er ontwikkelingen ontstaan waarbij voor die mens in zijn huidige vorm geen plaats meer is in de evenwicht. Dat is de vraag waar het om gaat.
Een ijsberg, dan is alles weer schoon.
Nou, een ijstijd kunnen we even wachten. We hebben nu wel een hele kleine ijstijd te wachten. Maar ijstijd, ja, god. Kijk. De zon bevindt zich op het ogenblik in een basis van verminderde kernactiviteit, waarbij de kerntemperatuur met een aantal graden is gedaald. Is niet veel hoor. Maar het is net genoeg om die activiteit te verminderen. Die toestand die bestaat op het ogenblik 150.000 jaar, geef of neem een paar jaar. En voordat die zaak zich herstelt, zelfs indien de zon weer in een kosmische wolk terecht zou komen, waardoor haar eigen activiteit dus aanmerkelijk pleegt toe te nemen, dan duurt dat nog wel 100.000 jaar. Wanneer die zon zoveel warmer wordt, en er is nog voldoende water op aarde, dan krijgen we weer een heel dicht wolkendek. Door dat wolkendek krijgen we een vergrote afkoeling van de aardkern en ontstaat een ijstijd. Die ijstijd legt dan steeds meer neerslag vast. Daardoor komt in de atmosfeer weer steeds meer zonnewarmte tot gelding en ontstaat dus weer de omkeer van de ijstijd. Zo gaat dat. Een ijstijd, ja goed. Maar moet je ermee doen? Kijk, als er op het ogenblik een ijstijd komt, nietwaar, dan zitten daar bieren al te popelen om op die nieuwe morenes en alles wat daar komt alvast hotels te zetten, nietwaar, onder het motto in deze ijstijd skiën met Saoedi-Arabische olie. Ik bedoel, dat moet je niet zo serieus zien. De enige grote ramp die er zou kunnen gebeuren is een kanteling van de aardas.
Dat is toch al 8 keer gebeurd?
Dat is al een aantal keer gebeurd. Maar elke keer wanneer dit is gebeurd, was het resultaat van een baanwijziging van de planeten. En die baanwijziging van de planeten, die vond weer plaats door invloeden van buitenaf. Als we daarvan uit moeten gaan, dan is iets dergelijks de eerste 3000 jaar niet mogelijk. Dus daar zit je ook nog wel een tijdje goed, dacht ik. Ja. Nou, ik dacht van wel, want kijk, het is natuurlijk reuze leuk om te zeggen, nou wordt er even een einde aan gemaakt. Maar de mensheid staat op het ogenblik op een punt waarbij ze door weer die ommekeer in de richting van het meer geestelijke, het meer psychische, die op het ogenblik al gaande is, eigenlijk het hele ras kan brengen op een nieuw, ja, zeg maar, nieuw niveau van beschaving. Eigenlijk is het een nieuw niveau van harmonische mogelijkheid. Maar goed, noem het beschaving. En dat betekent dat dat binnen 500 jaar bereikt kan zijn in het tempo waarin de ontwikkelingen op het ogenblik verlopen. Dan zou het toch wel gek zijn om te zeggen, ja, nou laten we dan toch maar hopen dat de aarde ondergaat of zo. Er zijn te weinig aanwijzingen dat die aarde op korte termijn ten gronde gaat, punt 1. Er zijn te weinig aanwijzingen dat de mensheid, althans de meerderheid van de mensheid, de komende 1000 jaar niet zal kunnen overleven. Er zijn voldoende indicies dat het denken en daarmee het hele leefpatroon van de mens zeer sterke wijzigingen ondergaat, ook wanneer die nog niet in het maatschappelijk geheel de geldende zeden hun neerslag vinden op het ogenblik. Maar die verandering is er wel. En dan moeten we daaruit concluderen, dacht ik, dat de mensheid nog voldoende tijd heeft om zich in te passen in een geheel waarbij het nieuwe evenwicht niet meer verstoord wordt, waarin integendeel de mens zelf helpt om een evenwicht tot stand te brengen dat in overeenstemming is met zijn eigen levensnoodzaak en behoefte.
Bestaat er ook een volmaakte staat, een volledig af situatie?
Op het ogenblik dat er volmaaktheid is, is er geen staat. Want wie in staat van volmaaktheid verkeert, behoort niet tot een staat, maar is zich kosmisch bewust.
Is dat niet bezig saai?
Nou, ik weet niet hoe je het bekijkt. Mag ik een vergelijking maken? Nou, kijk, wat u nu ziet, de onvolmaakte staat, dat bent u met een werkkring, een korte vakantie, elk jaar, en misschien de kans, als het u heel erg meezit, om een keer naar Ibiza te gaan, nietwaar, en aan olijfolie zekere klachten te ontlenen. Stel daar nu tegenover dat u de volmaaktheid bereikt. Het geeft niet waar u bent, u kunt, en zonder dat u tussenliggende ruimte doorloopt, op elk punt van de wereld aanwezig zijn. Punt 1. Punt 2, u overziet alle samenhangen. Je kunt dus in elke samenhang perfect functioneren en perfect ervaren. Stel dan verder dat dat niet alleen geldt voor die kleine aardbol van u, maar voor de verschillende heelallen die er zijn. Er zijn er meer die onderling door dimensionele verschuivingen en verschillen dus gescheiden zijn, zover het stoffelijk waarnemingsvermogen betreft. Als je dat allemaal bij elkaar neemt en u denkt hoeveel er dan te beleven is, en hoe intens en volledig elk beleven dan zal zijn, dan geloof ik niet dat u het vervelend zult vinden. Integendeel, dan is elke beleving een bevestiging van de volmaaktheid die je voelt, waardoor jij er steeds juister ook zelf kunt kennen en omschrijven. En in deze zelfvervulling komt dan het ogenblik dat tijd niet meer bestaat. Dat de ervaring van 100 jaar in 10 seconden voorbij kan flitsen, maar dat een belangrijke ervaring ook volledig geabsorbeerd kan worden, al lijkt het aan anderen dat u daar 1000 jaren voor nodig hebt. Dan is tijd geen werkelijkheid meer. Ruimte is alleen een richten van je besef. En dat wil zeggen dat je de totaliteit overziet. En dat je de wet en het denken, want er zit ook een denken in, van die totaliteit voortdurend kunt gadeslaan. Er deel van kunt zijn. Ik kan me niets voorstellen dat minder vervelend is. Ook al ben ik nog niet zover.
Hoe lang doet u over deze seance in uw besef?
Wat zegt u?
Hoe lang doet u over deze seance in uw besef?
In mijn besef, ik moet ongeveer gelijk lopen met de tijd op aarde. Anders dan zou ik fouten maken waardoor het medium of anderen misschien geschaad kunnen worden. Dan kan ik zeggen dat ik op het ogenblik een fluctuerend tijdsbesef gebruik, waarbij ik dus na kan denken over argumenten gedurende enkele minuten in de pauze die voor u ligt tussen 2 woorden. Maar dat ik de woorden zelf en de zinnen over het algemeen in een gelijk tijdsverloop probeer te beleven, als u zo hoort, omdat we op deze wijze de meest juiste beheersing van het medium tot stand brengen en gelijktijdig ook voor onszelf een juiste tijdsbesef ervaren.
Als u een vraag beluistert, stapt u dus uit dat tijdsbesef van u?
Op het ogenblik dat ik ze mij realiseer wel. Maar ja, nu zitten we de kunst af te vragen. Wacht tot u bij ons bent, dan zult u zien hoe gemakkelijk het is, wanneer het eenmaal beheerst.
Waarom zijn de mensen zo bang om over te gaan? De meeste mensen. Eigenlijk kun je wel zeggen, alle mensen.
De meeste denken, ik weet wat ik heb, maar je weet nooit wat je zult krijgen, want die deskundigen zijn het er nog steeds niet over eens. Het is dezelfde aarzeling die bestaat ten aanzien van atoomenergie. Wanneer u het geweldig vindt om over te gaan, heb ik een vreugdere mededeling voor u. Het komt, misschien niet zo binnenkort als u leuk zou het vinden, maar het komt. Gegarandeerd. Dus dan heeft u iets om naar uit te zien. Vrienden, ik moet hier helaas dit eerste deel gaan besluiten. Het was eigenlijk net gezellig, hè? Wij.
Je zegt, er is nog wel tijd voor de aarde, maar hoe zit het dan met al die voorspellingen, bijvoorbeeld van Kees en Jane Dixon en de openbaringen, wat moeten we dan daarvoor?
Elke voorspelling is in feite een aanduiding van mogelijkheden, waarbij de wijze waarop die mogelijkheden geconcretiseerd kunnen worden niet voldoende omschreven zijn, en verder is een voorspelling gebaseerd op een tijd waarbij dit tijdsverloop niet voldoende eveneens overzienbaar is voor degene die interpreteert. Om u een heel eenvoudig voorbeeld te geven, toen het boek Openbaringen bekend werd, dacht iedereen dat binnen 100 jaar het 1000-jarig rijk zou aanbreken. Als je op het ogenblik kijkt, hebben ze toch wel misgehad. Sindsdien is een groot aantal malen de ondergang van de wereld, de wederkomst van Jezus enzovoort, verkondigd op aarde. Het is nooit gebeurd. Het wil niet zeggen dat alles wat in de prognose staat op zichzelf onjuist is. Het betekent alleen dat de mensen die ermee te maken hebben, door hun interpretatie iets waarschijnlijk achten, zonder te beseffen dat deze interpretatie op hun persoonlijke visie, hun persoonlijke behoefte, vaak hun persoonlijke psychische toestand mee gebaseerd is.
Is het niet zo dat datgene wat we zien eigenlijk al door de mensheid is geprojecteerd in de toekomst, wat we dan toekomst doen?
Ja, dus, dit is dus de laatste vraag die na de laatste vraag komt. Ik moet werkelijk gaan onderbreken nu. Na de pauze kunt u overigens met een collega van mij verder van mening wisselen, dus geen bezwaar. Ik zal dit nog proberen te beantwoorden. U moet zich realiseren dat vele mogelijkheden bestaan. Je ziet niet iets wat waar is in de toekomst, maar je ziet de grootste waarschijnlijkheid in die toekomst, uitgaande van een gestage en gelijkblijvende ontwikkeling in dezelfde richting vanuit dit ogenblik. En dat geldt zowel voor uw eigen leven als voor toekomstvoorspellingen die over de hele mensheid gaan of over landen en volkeren. Het zal u duidelijk zijn dat naarmate een groter geheel in de predictie betrokken wordt, de waarschijnlijkheid groter zal worden dat die rechtlijnige weg inderdaad geheel of ongeveer gevolgd wordt. Naarmate je meer met eenlingen of kleine groepen krijgt te maken, is de deviatie van dit rechte spoor meer waarschijnlijk en wordt de onzekerheid van de prognose dus eveneens groter. En dan moet u me niet kwalijk nemen dat ik het daarbij laat, want per slotverrekening, ik moet rekening houden met medium ook, hè. Ik vond het erg gezellig. Het spijt me eigenlijk een beetje dat ik er een einde aan moet maken. Ja, ik bedoel niet aan mezelf hoor. Gewoon aan dit contact. Na de pauze kunt u met een collega van mij verder gaan. En die zal dan uw vragen, naar ik hoop, tot u genoegdoening kunnen beantwoorden. En wat mij betreft wens ik u verder allemaal een heel prettige en heel goede avond toe.